and
oh,
Zullen we samen Gods zegen vragen voor dit samen zijn? Heren, wat zal het een prachtig moment geweest zijn toen uw apostelen na die vreselijke donkere periode u ontmoetten, Heer Jezus, levend en wel, en waarmee alle beloften in vervulling gingen. Heer, uw opstanding, waarmee u liet zien dat het offer van u, Heer Jezus, het offer wat u gebracht heeft aan het kruis, aanvaard was. Heer, wat geweldig dat toen u stierf, Heer Jezus, met al onze zonden aan het kruis werd het oordeel over onze zonden voltrokken. Toen u het graf inging, Heer Jezus, bleef ons oude leven in het graf achter. Toen u opstond, Heer Jezus, is het nieuwe leven gekomen en wij met u opgestaan, zoals Paulus het zo mooi zegt. We zijn met Christus gestorven, we zijn met hem levend geworden, we zijn met hem opgewekt en we hebben met hem een plaats gekregen in de hemelse gewesten. Heer, wat een volmaakt verlossingswerk. En ik dank u wel, Heer, dat we daar met elkaar over mogen zingen. En ik hoop en ik bid dat dit verlossingswerk ook ons deel geworden is. En dat we door genade mogen weten een kind van God te zijn. En op weg te zijn naar een eeuwige heerlijkheid. Heer, dank u wel dat u ons vanavond hier bij elkaar gebracht hebt. Heer, wilt u onze harten openen voor uw woord. Ons verstand, onze ogen, ons hart. Heer, zodat we naar u mogen luisteren. Wilt u tot ons spreken, Heer, door de liederen die we met elkaar zingen. Door het gedeelte wat we met elkaar gaan lezen vanuit de Bijbel en overdenken. Heer, wilt u vanavond door uw Heilige Geest in ons midden zijn. U weet wat we nodig hebben. U weet wat voor week we gehad hebben. U kent de week die voor ons ligt. Heer, want u staat buiten onze tijd, boven onze tijd. Heer, zoals wij terugkijken naar de week die achter ons ligt, kunt u al vooruitkijken naar de week die voor ons ligt. Dat begrijpen we niet, maar het is wel zo. En daarom is het zo geweldig, Heer, om te mogen weten dat u voor ons uitgaat en dat we u mogen volgen. Wil u bidden, Heer, wilt u met broeder Jan van Soest zijn? Heer, u weet dat hij erg ziek is. Maar, Heer, het is voldoende dat we mogen weten dat u het weet. En dat zijn leven in uw hand geborgen is. Heer, we zijn best wel verontrust over de berichten van dominee Ezinga. Heer, een trouwe dienaar van u. Ik wil u bidden, Heer, wilt u uw handen op hem leggen? En wilt u maar tot uw doel komen in zijn leven? Wilt u met de familie De Wit zijn ook, Heer? Wilt u ook daar aanwezig zijn, Heer, ook als er nood is, als er ziekte is? En we willen ook bidden voor broeder en zuster Wolbers. Heer, dank u wel dat we met hen alle zieken aan u op mogen dragen. En we weten, Heer, zolang we hier op deze wereld zijn, leven we in een gebroken wereld, een gebroken schepping. En de hele aarde, de hele schepping zucht in al haar delen, ook in ons eigen lichaam. Heer, maar er komt een moment dat we volmaakt mogen zijn. Zonder pijn, zonder moeite, zonder dood of verdriet, eenzaamheid. Heer, dank u wel dat we daar naar uit mogen kijken. We willen bidden voor uw volk Israël. We danken u, Heer, voor uw heilsvolk. We danken u voor alle beloften die we via dit volk ontvangen hebben. De Bijbel, de Messias die geboren is uit dit volk, de kerk die ontstaan is in Jeruzalem, het evangelie wat verkondigd werd vanuit Jeruzalem. Heer, dank u wel voor al die zegeningen uit Jeruzalem. En ook het sluitstuk straks, als u terug zult komen in Jeruzalem en daar uw koninkrijk zult vestigen op de troon van David. Heer, wilt u uw volk Israël zegenen? Wilt u het bewaren? En we danken u, Heer, dat het uw oogappel is. En we mogen bidden voor de vrede van Jeruzalem. Ook voor al die broeders en zusters van ons die het heel moeilijk hebben om te geloven. Omdat ze vervolgd worden, omdat ze misschien in de gevangenis zitten of bedreigd worden met de dood. Heere, wilt uw gemeente wereldwijd alstublieft zegenen. Maar ook uw gemeente hier in Ermelo en de naaste omgeving. Wil u bidden, Heer, voor al die godsdienstige mensen hier in Ermelo, die misschien hun leven lang naar de kerk gaan zonder zekerheid, zonder te weten wat er straks gaat gebeuren na het sterven. Heere, wilt u nog een machtig werk onder hen doen en dat ze ook in de Jezus Christus deze zekerheid mogen ontdekken. Heer, dank u wel dat we zo voor elkaar mogen bidden, ook voor vanavond. Wilt u ons uw rijke zegen schenken? In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar nog een lied zingen. En dat is het hele bekende lied, Nader mijn God bij u. Lied 456 uit Johannes de Heer. En daarvan zingen we alle vier de coupletten. Laten we samen een stukje lezen uit Lucas hoofdstuk 19. Lucas hoofdstuk 19, vers 1 tot en met 10. Lucas 19, vers 1 tot en met 10. En dat is een van de meest bekende geschiedenissen uit de Bijbel. U weet het van de zondagsschool misschien wel. Zakkai, daar gaat het over. Of Zacchaeus, zoals wij hem beter kennen. Een kleine tollenaar. Maar in zijn leven werd alles anders toen hij Jezus leerde kennen. Lucas 19, vers 1. Daar staat: en hij kwam Jericho binnen en ging erdoor. En zie, er was een man, Zacchaeus geheten, die oppertollenaar was. En hij was rijk. Hij trachtte Jezus te zien. Hij trachtte te zien wie Jezus was. En slaagde er niet in vanwege de schare, want hij was klein van gestalte. Hij liep hard vooruit en klom in een wilde vijgenboom om hem te zien, want hij zou daar langskomen. En toen Jezus bij die plaats kwam, keek hij naar boven en zei tot hem: Zacchaeus, kom vlug naar beneden, want heden moet ik in uw huis vertoeven. En hij kwam vlug naar beneden en ontving hem met blijdschap. En toen zij het zagen, morden zij allen en zeiden, hij is bij een zondig man binnengegaan om zijn intrek te nemen. Maar Zacchaeus ging staan en zeide tot de Heere: zie, de helft van mijn bezit, Heere, geef ik de armen. En indien ik iemand iets afgeperst heb, vergoed ik het viervoudig. En Jezus zei tot hem: heden is aan dit huis redding geschonken, omdat ook deze een zoon van Abraham is. Want de Zoon des Mens is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden. Straks zal ik hier wat meer over gaan vertellen, maar we gaan eerst met elkaar nog dat prachtige lied zingen. Al mijn zonden, al mijn zorgen neem ik mee naar de rivier. Heer, vergeef mij en genees mij. Vader, kom, ontmoet mij hier. We weten dat we onze zonden altijd mogen brengen naar de Heer Jezus. En we mogen het brengen naar het kruis van de Heer Jezus, waar alle zonden weggenomen worden. En ja, symbolisch wordt het kruis hier vergeleken met een rivier van Gods genade, waar wij gereinigd mogen worden. Laten we met elkaar dit prachtige lied zingen.
Thank you.
Ja, een hele bekende geschiedenis van Zacchaeus. Misschien zult u vanavond een paar dingen horen die u misschien nog niet wist. Maar het is wel heel belangrijk dat je het allerbelangrijkste gaat ontdekken van Zacchaeus. Zacchaeus ontmoette Jezus. En zijn leven werd radicaal veranderd. Als je Jezus ontmoet, dan kun je niet meer hetzelfde blijven. Maar dan word je anders. Met Jezus verandert je leven. We zien hier dat hier Jezus op weg was en hij komt Jericho binnen. De Jezus is op weg gegaan, al een poosje, als we dit stukje lezen, op weg naar Jeruzalem, om daar zijn leven te geven aan het kruis. In Lucas 9 vind je de Jezus helemaal in het noorden van Israël. U bent misschien wel eens in Israël geweest. Als je dan helemaal naar het noorden gaat, naar de Golanhoogte, tegen het rotsmassief van de berg Hermon aan, dan vind je daar de drie bronnen van de Jordaan. En daar helemaal in Caesarea Philippi, waar een tempel van Tiberias stond, de keizer Tiberias, de tempel van de natuurgoden Pan, waar onze panfluit vandaan komt, waar een slangencultus was, slangengeneeskunde. En daar vroeg de Jezus aan de mensen die daar stonden om zich heen, wie zeggen de mensen dat ik ben? Maar de ene zei Jeremia, een van de profeten, Johannes de Doper. Ze noemden allemaal namen op, allemaal mensen, maar niemand van de mensen zei dat het Jezus de Messias was. Dat hadden ze nog niet door. En toen vroeg de Jezus aan Petrus, of aan de apostelen, maar wie zeg jij dan dat ik ben? En toen stond Petrus op en die zei, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. We zien even kort daarna dat de Jezus die drie discipelen met hem meenam, waarschijnlijk de berg Hermon op, sommigen zeggen de berg Tabor. Het lijkt mij dat, omdat het daar in die buurt gebeurde, dat er Jezus de berg Hermon opging en toen werd zijn gelaat veranderd en toen werd er Jezus ineens de koning der koningen. En Mozes en Elia verschenen. Oh, wat een heerlijkheid. En toen heeft er Jezus laten zien wat er uiteindelijk met hem zou gaan gebeuren. Hij zou de koning der koningen zijn, de Heer der heren. Hij werd verheerlijkt. Toen dat geweest was, dan zien we dat er Jezus van die berg afdaalt en zijn weg begint naar Jeruzalem. Hij gaat op weg naar Jeruzalem. Mensen gaan achter hem aan. De Jezus zegt, als je mij wilt volgen, dan moet je je kruis dragen. En hij volgt de loop van de Jordaan. En weet u waar de Jordaan uiteindelijk eindigt? In de Dode Zee. En weet je welke stad er net voor de Dode Zee ligt? Jericho. Jericho is de laagst liggende stad ter wereld. Nou ja, ik kom daar uit de polder, uit Zuid-Holland. En daar zeiden we al, we leven wel 9 meter onder de waterspiegel, onder de zeespiegel, of soms wel eens meer. Maar het zal je misschien verbazen, misschien ook niet, maar Jericho, de stad Jericho, ligt, schrik niet, 300 meter onder de zeespiegel. Hoort u het goed? 300 meter onder de zeespiegel. Het is er ook altijd warm hoor. Het schijnt niet altijd de zon, maar het is wel altijd warm daar. En bij Jericho, daar stroomt de Jordaan in de Dode Zee en de Dode Zee heeft dan ook nog eens een diepte van zo'n 200-300 meter. En als je van Jericho naar Jeruzalem gaat, Jeruzalem ligt zo'n bijna 700 meter boven de zeespiegel. Dus dan moet je een kilometer klimmen. Vandaar dat er ook altijd stond, ze gingen op naar Jeruzalem. De Jezus, die was dus op weg van helemaal het noorden naar Jeruzalem. Net zoals de Jordaan. De Jordaan, het water van de Jordaan wordt gevoed vanuit de bronnen van de Jordaan, vanuit de berg Hermon, waar het water smetteloos wit uit de hemel naar beneden komt. Zo komt het water in die vorm naar beneden, smetteloos wit. En de Jordaan is een grensrivier. Je laat de woestijn achter, je komt het beloofde land binnen. Jezus is ook een grensrivier, hè? We hebben net over die rivier gezongen. Je staat aan de ene kant of aan de andere kant. Nog steeds is de Jordaan een grensrivier tussen Israël en Jordanië. De Jordaan is een rivier waar je het oude leven achterlaat, zoals Naaman zijn melaatsheid achterliet. En hij kwam uit de Jordaan met een lichaam als een baby. En de Jordaan die stort uiteindelijk zijn water uit op het diepste punt van de aarde, de dood. En het is zo mooi dat Jezus juist aan het begin van de loop van de Jordaan zei dat hij ook naar Jeruzalem moest gaan. Daar begon hij zijn Via Dolorosa, zijn lijdensweg. Want vanaf dat moment lees je steeds en Jezus begon hen te vertellen dat hij naar Jeruzalem moest gaan. En daar moest lijden, daar moest sterven, daar zijn leven moest geven. Maar na 3 dagen zou hij weer opstaan. Zijn lijdensweg begon daar. Er staat in Lucas, met name Lucas is er heel duidelijk in, hij richtte zijn gezicht naar Jeruzalem. Iets verder in Lucas staat dat de apostelen naar de Heer Jezus kwamen en zeiden, ze willen u doden. Herodes wil u doden. En toen zei de Heer Jezus, weet je, ik heb 3 dagen te gaan. Vandaag, morgen, of gisteren, vandaag en morgen ga ik op weg naar Jeruzalem. Want het kan niet anders dan dat een profeet in Jeruzalem moet sterven. 3 dagen was hij onderweg. Lees het maar eventjes in, want anders denkt u ook van, nou, waar haalt hij dat nou toch vandaan? Kijkt u maar in Lucas 13. Daar staat het. In Lucas 13 zegt de Heer Jezus in vers 33, doch ik moet heden, morgen en de volgende dag reizen, want het gaat niet aan dat de profeet buiten Jeruzalem omkomt. Jezus was 3 dagen op weg naar de plaats waar hij zichzelf ten offer zou geven. Kennen we uit het Oude Testament ook iemand die 3 dagen onderweg was en op de 3e dag zijn ogen opsloeg en dan staat er, hij zag de plaats van verre. Een vader die zijn zoon zou moeten offeren. Abraham. Een zoon die het hout droeg. Een vader die het mes en het vuur droeg. Maar God die zei op deze plaats, zal ik uiteindelijk in een offer voorzien. En dat offer, dat was nu op weg naar Jeruzalem. God die zijn eigen zoon zou offeren daar in Jeruzalem. Heeft u enig idee wat het betekend heeft dat de Heer Jezus die weg naar beneden gegaan is? Dat de schepper van hemel en aarde, die sprak en het was er, die gebood en het stond er, die, zoals er ook in Jesaja staat, die alle sterren van de hemel kent. En dan staat er, bij name roept. En er blijft niet één achter. Ik weet niet hoeveel sterren dat u kent. Kent u er meer dan 10? Nou, astronomen die zeggen, en dat geloof ik zonder meer, dat er zeker net zoveel sterren zijn als zandkorreltjes op de aarde. En God zegt, ik roep ze allemaal bij name. Er blijft niet één achter. Dat vind ik altijd zo troostvol, want als Helene en ik altijd de dag beginnen 's morgens, dan hebben we altijd een hele lijst met mensen voor wie we bidden. En dan zeg ik wel eens tegen de Heer, het is weer een hele lijst. Maar vergeleken met al die sterren is het peanut. En als u al mijn haren geteld heeft, dan betekent dat toch helemaal niks voor u. Nee, we moeten de goddelijke majesteit niet vergelijken met onze mogelijkheden. Maar hier zien we dat de schepper naar beneden kwam. En uiteindelijk heeft er Jezus zijn leven uitgestort in het diepste punt van de aarde. De dood. Dat lezen we ook in de Efezebrief, dat hij neergedaald is tot op de lagere aardse gewesten. Onze Jezus. Nou, hier zien we gebeuren dat Jezus onderweg, op weg naar dat laagste punt, Jericho binnenkwam. En daar in Jericho ontmoet hij eerst Bartimaeus. En die dacht, het is de kans van mijn leven. Ik ben blind, maar hier is de kans van mijn leven. Nu kan ik beter worden. En Bartimaeus, die begint te roepen. En de schaar zegt, hou je mond jij. Jezus heeft helemaal niks met jou te maken. Hij heeft helemaal geen tijd voor jou. De schaar stond hem in de weg. En dan staat Jezus stil bij Bartimaeus. En dan zegt hij, roep hem. Nou, en diezelfde scharen die hem dan zei van, hou je mond, die zegt, ja, Jezus roep je, kom op, zet hem op. En Bartimaeus die laat zijn mantel achter zich liggen en hij rent naar Jezus toe. En het leven van Bartimaeus wordt totaal veranderd. Weet je wat het laatste is wat we van Bartimaeus lezen? Van Bartimaeus lezen en hij volgde Jezus. Op weg naar Jeruzalem. En toen ging Jezus door Jericho. En daar was een kleine man. Er staat, er was een man. Een kleine tollenaar. Zacchaeus. Eén ding lezen we in de eerste plaats van Zacchaeus. Het eerste wat je van Zacchaeus leest, dat is, hij was oppertollenaar. Hij was niet zomaar een tollenaar zoals Zacchaeus of Matthäus in het tolhuis zat in Capernaum. Daar was ook een douane. Dat was een hele belangrijke zeeroute, de Via Maris. Dat ging allemaal naar de havens, Haifa en Akko. Daar werd heel veel verhandeld. Werd ook heel veel verdiend. Heel veel tol, belasting geheven. Maar er was ook zo'n route via Jericho. Er werd heel veel balsem aangevoerd om naar Jeruzalem te brengen. En daar was de oppertollenaar. En dan staat er, en hij was rijk. Dat is niet zomaar, hij was rijk. En hij was klein, deze tollenaar. Ik weet van mensen waar ik zo ook wel eens mee gesproken heb, dat is dat soms kun je heel klein zijn, een onderdeurtje zijn. En dan zul je alle kansen aangrijpen om jezelf te bewijzen. En dan wil je graag meer zijn dan je bent. Velen weten van u misschien niet dat koningin Wilhelmina is de geschiedenis ingegaan als een hele statige, robuuste vrouw. Die heel veel voor elkaar gekregen heeft. Maar degene die haar wel eens ontmoet hebben, die weten dat het anders is. Want koningin Wilhelmine was maar een heel klein vrouwtje. Maar ze heeft grote dingen gedaan. Soms zijn er hele kleine mensen die zich moeten bewijzen. En moeten laten zien dat ze wel groot zijn. En op de een of andere manier heeft Zacchaeus dat kunnen doen. Een klein mannetje die zich moest bewijzen. Die moest laten zien wie die was. Misschien bent u er ook zo eentje. Misschien heb je een heel negatief zelfbeeld over jezelf. Misschien voel je ten opzichte van de anderen altijd een beetje klein. Altijd een beetje minder. Altijd een beetje slechter. En heb je altijd het idee van, ja, ik moet boven de anderen uitzien te komen. En je doet er van alles aan om maar een beetje meer te zijn. Weet je, voor jou is er dan hoop. Want het wordt anders als je Jezus ontmoet. Dan wordt je leven helemaal anders. Hij was rijk. Hij had zich verrijkt ten koste van anderen. Want er staat aan het laatste stukje in vers 9 dat hij ook een zoon van Abraham was. Hij hoorde bij het Joodse volk En toch ook weer niet. Want hij verrijkte zich ten koste van het Joodse volk. En hij stond in dienst van het Romeinse Rijk. Deze Zacchaeus. En wat lezen we van Zacchaeus? Daar staat, hij trachtte te zien wie Jezus was. Dat vind ik eigenlijk wel heel mooi. Zacchaeus, die had alles wat zijn hartje begeerde. Had een prachtig huis, had dienstknechten, dienstmensen die hem ten dienste stonden. Hij had eten, hij had kleding. En toch wist hij van, ik zou Jezus zo graag willen ontmoeten. Ik zou wel eens willen weten wie hij nu is. Augustinus die heeft eens een keer gezegd, een mens zonder Jezus blijft zijn leven lang op zoek naar de vervulling van zijn leven. Zolang je Jezus niet gevonden hebt, kun je rijk zijn, kun je alles hebben, maar je blijft doorzoeken. Een mens is pas uitgezocht als je Jezus gevonden hebt. Hij wilde weten wie Jezus was. En ook hier zien we dat de schare in de weg stond. De schare stond hem in de weg. Net zoals bij Bartimaeus, nu ook bij Zacchaeus. Weet u, ik denk dat heel veel mensen Jezus wel willen zien, maar dat vaak een hele grote schare vaak in de weg staat. Zoveel mensen die zichzelf willen laten zien. Weet je, de Heer Jezus die wil, en dat vind ik zo mooi in de Bijbel, de Heer Jezus zoekt niet in de eerste plaats de grote schare op. Dat maakt niet zoveel indruk op Jezus. Ik zeg wel eens het mooiste vers in de Bijbel. En het meest bekende vers, het vers wat de meeste mensen uit hun hoofd wel kennen. Johannes 3, vers 16. Precies. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Precies. Heel mooi. Weet je, toen Jezus dit prachtige vers uitsprak, wat de meeste mensen van ons kennen, wat ook onze broeder hier kent. Toen Jezus dat vers uitsprak, toen heeft hij niet gezocht naar een gelegenheid waar 5000 mensen net wat gegeten hadden en waar hij die prachtige boodschap kon vertellen. Niet aan de massa, maar aan één man, Nicodemus. En dan nog 's nachts ook. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Weet je, we zijn afgelopen week begonnen met een tournee van het Zoeklicht, een jubileumtournee. We zijn in Friesland begonnen, in Leeuwarden. We eindigen in april in Middelburg. En het thema voor die avonden is uit Openbaring 3 vers 10, hem blijven verwachten. En weet je uit welke brief dat komt? Uit een brief die Johannes schrijft aan een hele kleine gemeente. Maar wel een gemeente die ten voorbeeld gesteld wordt. Een gemeente die zo met de Heer wandelde. Weet je, sta je niet blind op hele grote groepen. Hele grote massabijeenkomsten. God die zoekt jou. En die wil een ontmoeting met jou hebben. En weet je wat nou zo mooi is? Zacchaeus die wilde een ontmoeting met Jezus hebben. En Jezus die wilde een ontmoeting hebben met Zacchaeus. Nou, dat loopt toch nooit mis, hè? Dat connect met elkaar. Het was een verlangen van twee kanten. En daarom is het ook zo mooi dat dit ook zo mooi in de Bijbel beschreven. Weet u, dit stukje van Zacchaeus, die kunt u verder nergens lezen in de Bijbel. Matthäus schrijft er niet over, Marcus schrijft er niet over, Johannes schrijft er niet over, alleen Lucas schrijft erover. Weet u waarom? Omdat Lucas zo mooi schrijft dat de Zoon des Mensen is gekomen om het verlorene te zoeken. Dat was zijn thema. Hij beschrijft de Jezus als de Zoon des Mensen. Als degene die op zoek is. Lucas is de enige die schrijft in een soort drieluikje over het verloren penninkje, het verloren schaapje en de verloren zoon. In de verloren zoon speelt de vader een hele belangrijke rol, hè? Ja, toch? Bij het verloren schaapje speelt de herder een hele belangrijke rol, de Heer Jezus. En bij het verloren penninkje, daar zien we ineens dat de lamp aangestoken wordt. Het licht, de geest van God die op zoek is. Een goddelijke drie-eenheid is op zoek. En daar is Lucas zo'n kei in om in zijn evangelie te laten zien dat God op zoek is naar verloren mensen. En dat was Zacchaeus. Zacchaeus was een verloren man. Hij was wel rijk. En hij had van alles en nog wat, maar was diep, maar ook diep ongelukkig. Nou, wat zien we? Zacchaeus, die wil toch kost wat kost. En dat is dan het karakter van Zacchaeus. Het was een klein mannetje, maar hij heeft zijn kleinheid, zijn nietigheid, kon hij steeds maar weer overwinnen. Hij heeft het overwonnen door een tollenaar te worden, zelfs oppertollenaar te worden, om toch geld te kunnen verdienen, ondanks dat hij zo'n klein manneke was. En hij dacht, ik laat me niet kennen. En hij liep vooruit, ze wisten precies hoe Jezus naar Jeruzalem zou gaan. Hij klimt in een boom, een vijgenboom, en hij denkt, zo, hier zit ik goed. Veilig, niemand ziet me, op veilige afstand kan ik het mooi bekijken. En daar zit hij dan. Maar net zoals bij Bartimaeus ging Jezus ook niet voorbij bij deze tollenaar, deze oppertollenaar. En weet je, dan vind ik het zo mooi. Dan komt de Heer Jezus bij die boom en dan kijkt Zacchaeus naar beneden en Jezus die kijkt omhoog. Het is precies tegenovergesteld, hè? De koning der koningen, de heer der heren, die kijkt omhoog naar de mens die naar beneden kijkt. Zo diep was Jezus afgedaald. De Filippenzenbrief zegt dat hij nog minder werd dan de mens. Een dienstknecht, een slaaf, een vloek. En is het, ja, dan is het de Heer Jezus die omhoog kijkt en zegt, heel eenvoudig, Zacchaeus. Ik kan me voorstellen dat Zacchaeus daar op die tak zat en zijn mond openviel en zei, kennen wij elkaar? Wanneer hebben wij elkaar ontmoet? Jezus, die kende hem. Die wist precies wie Zacchaeus was. Het was geen onbekende voor hem. Weet je, er staat in, misschien wel goed om dat even te lezen, in Jesaja 43... In Jesaja 43, ik heb het al verteld over die sterren, zoveel sterren, die hij bij name roept. Nou, in Jesaja 43, daar staat, Jesaja 43, maar nu, zo zegt de Heere, uw schepper, o Jacob, en uw formeerder, o Israël, vrees niet, want ik heb u verlost. En wat staat er dan? Ik heb u bij uw naam geroepen. Gij zijt mijn. Oh, wat prachtig. Ik heb je bij je naam geroepen. Wie je ook bent, wat je ook hebt moeten doen om jouw kleinheid te overwinnen, hij roept je bij je naam. Hij kent je. Hij kent je worsteling. Hij weet wat je allemaal meegemaakt. Hij weet hoe je aangekeken wordt met de nek door anderen. Omdat je anderen zo benadeeld hebt. Wat zal deze Zacchaeus daar een eenling geweest zijn? Wat zal die gehaat zijn door zijn medeburgers daar in Jericho? Hoe die mensen afgeperst heeft tot op het uiterste om zichzelf te verrijken. En toch staat hier dat Jezus omhoog kijkt. En niet veroordelend, maar liefdevol zijn naam roept Zacchaeus. Zacchaeus dacht een beetje veilig te zitten. Zo van een beetje afstand, een beetje een veilig plekje. In die vijgenboom. 4000 jaar daarvoor zaten er ook twee mensen achter de vijgenblaadjes. Ze dachten, daar zitten we ook veilig. Achter de vijgenblaadjes, zo van, nou ja, even een beetje afstand houden tussen God en mij. Ademen even, precies. Maar God, die riep ze wel en die wist precies waar ze waren. Misschien zitten hier ook mensen vanavond in een vijgenboompje. Hoog, veilig, buiten het bereik, kom niet te dichtbij, achter een vijgenblaadjes, de boel te observeren. Ik ben ook zo iemand geweest. Ik kwam ook regelmatig in de kerk, maar altijd op een veilige afstand. Moest niet te dichtbij komen. Altijd achter mijn vijgenblaadjes. Totdat God dwars door die vijgenblaadjes heen prikte. En zei, Theo, ik bedoel jou. Ik bedoel jou. God is een God van heel dichtbij, persoonlijk. Hij kent je. En hij heeft een plan met je leven. En hij weet drommels goed wat er in je leven fout gegaan is en goed gegaan is. Hij kent je leven. En het eerste wat Jezus tegen Zacchaeus zegt, Zacchaeus, kom naar beneden. Kom naar beneden. En dat is de eerste stap die je moet doen van je troon af. Van je hoogmoed afstappen. En zeg, Heer Jezus, hier ben ik. Hier kom ik. Kom naar beneden. En dan zegt er Jezus heel eenvoudig. Hij zegt niet van, Zacchaeus, heb je misschien een plekje waar ik wat kan eten bij jou thuis? Hij zegt, ik moet heden in jouw huis vertoeven. Zo, gastvrij hè? Stel je eens voor dat ik vanavond na afloop even naar u toe kom. Ik moet vanavond bij jou even een hapje eten. Dan denk je, dat is ook een, die komt zeker uit Twente of zo. Ja, nou ik zal het niet doen hoor. Maar Jezus die zegt tegen Zacchaeus, ik moet vandaag bij jou verblijven. En dat verblijven, dat is niet alleen een hapje eten. Maar waarschijnlijk is het ook gewoon, misschien heeft hij dat nog nooit geweten, maar hij heeft zijn intrek bij hem genomen, staat er letterlijk. Het kan best zijn dat er Jezus daar de nacht doorgebracht heeft. Om de volgende dag weer verder te gaan. Dat Jezus daar geslapen heeft. In dat huis. Als het gaat om het evangelie, dan is het niet zomaar van een goede raad. Of het zou mooi zijn. Weet je, het evangelie is noodzaak. Er wordt tegenwoordig niet meer zo heel veel over gesproken. Vanmorgen heb ik het even gehad over Lot in Sodom en Gomorra. En die twee engelen die zeiden van, joh, als het je uitkomt, het komt je gelegen, zorg dan dat je weg bent uit... Nee, je moet eruit. Wegvluchten. Want het oordeel van God komt. Ja, maar God is een lieve Sinterklaas. God is een lieve God. En denk je dat die lieve God van jou, zomaar mensen verloren zou laten gaan? Nee. Zo is die God van jou niet. We zijn tegenwoordig in de situatie terechtgekomen dat mensen niet meer in de hel geloven. Maar alleen maar in een goede God die alleen maar uiteindelijk alle mensen bij hem in de hemel zal krijgen. Ja.
Ik geloof er niet in. Ik geloof alleen in
hem. Ja, hè? Nou, weet je, de Heer Jezus die heeft heel wat gezegd over de hel. En de Heer Jezus heeft gezegd, wanneer je in mij gelooft, dan zul je niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. En er zijn maar twee mogelijkheden. Je gaat of voor eeuwig verloren, of je bent voor eeuwig behouden. We hadden een zendeling, hij is nu bij de Heer, hij heeft 50 jaar in Brazilië gewerkt. En hij had altijd zo'n glasheldere opmerking. Hij zei, weet je, je hoeft er niks aan te doen om verloren te gaan. Daar hoef je echt niks aan te doen. Want dat zijn we allemaal. Maar je kunt wel gered worden. Door het aanvaarden van Jezus. En dan ga je niet meer verloren. Want dat is het uitgangspunt. Ieder mens hier op aarde wordt in een schuldige situatie, al heb je als kind nog nooit iets verkeerds gedaan, maar je wordt als zondaar geboren. En als zondaar is er maar één ding, veroordeling. Anders had Jezus niet aan het kruis hoeven te sterven. Maar Jezus die moest aan het kruis sterven om ons de gelegenheid te geven om niet meer verloren te zijn, maar vanuit die verloren situatie behouden te worden. En daarom zegt hij eerst, Zacchaeus, ik moet, er is geen andere mogelijkheid. De heer Jezus zei, moest de Christus niet sterven, moest hij niet lijden, moest hij niet tegen de Emmausgangers. Het is niet zomaar iets van, het zou kunnen. En dan zien we van deze Zacchaeus, dat Zacchaeus zo geraakt is door deze Jezus, die hem kent, die bij hem stilstaat en hem naar beneden roept. En zegt, ik wil graag bij jou in jouw huis komen wonen. En dan staat er van Zacchaeus, en hij, Zacchaeus, ontving hem met blijdschap. Mag ik je heel persoonlijk vragen, is er ook in jouw leven een moment geweest dat je heel persoonlijk tegen de Heer Jezus gezegd hebt, Heer Jezus, kom in mijn hart. Ik ontvang u met blijdschap. Kom in mijn leven, want als ik u niet heb, Heer Jezus, dan ga ik verloren. Kom in mijn leven. Ik hoop dat je dat ooit gedaan hebt in je leven. En als je dat nog nooit bewust, persoonlijk gedaan hebt, stel het dan niet uit. Want het is een moeten. Neem de Heer Jezus vandaag aan. Als jouw persoonlijke verlosser en zaligmaker. Zoals er zo mooi staat in Openbaring 3 vers 20. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. En iemand zei dat een keertje. De Heer Jezus is een gentleman. Hij wacht net zo lang totdat de deur geopend wordt. En dan komt hij pas binnen. Satan die probeert je leven binnen te dringen op allerlei manieren. Maar Jezus wacht totdat jij hem open doet. En dan kom ik bij je binnen. En dan zal ik maaltijd met je houden. Hij ontving Jezus met blijdschap. En weet je, dan staat er achter in mijn Bijbel. En zij leefde nog lang en gelukkig. Daarmee eindigt dan de geschiedenis van Zacchaeus. Ja toch? Of niet? Nee, hè? Dan komt er nog wat achteraan. Jazeker. Hij ontving hem met blijdschap. Maar toen al die vrome mensen, al die fariseeën, die schriftgeleerden, die joden, dat zagen. Nou, toen wisten ze het wel. Want wat zeiden ze? Ze morden tegen elkaar. En ze zeiden, hij is bij een zondig mens, een zondige man binnengegaan om zijn intrek te nemen. Zo. Nou, toen brak de kritiek los. En weet je, dan is het zo mooi. Zoals Zacchaeus, misschien heeft hij het gehoord, die kritiek, dat morren. Zacchaeus staat op. En zegt, Heer, de helft van mijn bezit geef ik aan de armen. En wat ik iemand afgeperst heb, ik vergoed het viervoudig terug. Weet je, als Jezus jouw leven binnenkomt, dan wordt het anders. Dan ga je anders met je bezit om. Dan ga je anders met je rijkdom om. Dan ga je anders met... Dan word je helemaal anders. Zoals Paulus zo mooi zegt in de Efezebrief. Gij dan helemaal anders. Weet je, de laatste tijd zie ik dan wel eens gebeuren dat mensen wel zeggen, ja, ik heb voor Jezus gekozen. Maar ik zie het niet in het leven. Ik zie niet echt een verandering in het leven. Johannes de Doper zei, breng dan vruchten voort die aan je bekering beantwoorden. Maar er zijn zoveel mensen die zeggen, de Heer Jezus wil te kennen, maar je ziet de verandering niet in hun leven. Weet je, het is één om hem met blijdschap in je leven te ontvangen. Maar het is twee, om dan ook te laten zien dat je anders bent. En dat doet Jezus in jouw leven. Mag Hij jouw leven gaan veranderen? Mag Hij jouw leven gaan bekeren? We zeggen wel eens, je hebt één grote bekering in je leven. Dat is het moment dat je als zondaar je knieën buigt voor Christus. En Hem om vergeving vraagt, God om vergeving vraagt. En dan kom je tot bekering, tot wedergeboorte. En die ene grote bekering wordt gevolgd door onze, ja, we zeggen dat wel eens, dagelijkse bekering. Paulus zegt het zo mooi in de Korintherbrief: wij worden elke dag veranderd. En steeds meer gaan lijken op Jezus. Waarvan we weten, Jezus heeft al zijn rijkdom overgegeven. Van Jezus lezen we, Hij werd arm. Hij had niks meer. En door zijn armoede zijn wij rijk geworden. Bij Zacchaeus werd alles anders. En vandaar dat hij Jezus kon zeggen, heden is aan dit huis redding geschonken. En dan gaat het gebeuren. Want wat ging Zacchaeus doen? Ging Zacchaeus weer terug naar zijn werk? Ging hij gewoon door met zijn tollenaarschap? Nee. Hoe zal Zacchaeus het ervaren hebben om achter Jezus aan te gaan naar Jeruzalem? Hoe zullen Bartimeus en Zacchaeus daar rondom dat kruis gestaan hebben? Is dat nou degene die mij kende? Is het nou degene die bij mij overnacht heeft? Deze Jezus? Toen hebben ze begrepen wat het betekent. Zoals Jezus zei, als je mij wilt volgen, dan neem je je kruis op. En je volgt mij. Je kruis dragen. Een kruis dragen. Als iemand een kruis droeg in de tijd van Jezus, dan droeg hij het instrument waarmee hij zou sterven. Hij droeg zijn eigen instrument waardoor hij zou sterven. Dat is het kruis dragen. Het kruis dragen, dat betekent, het is niet meer ik die leeft, maar Christus leeft in mij. Dat is overgave. Dat is Hem volgen. Het is niet meer ik, maar Hij leeft. En ik hoop dat u dat ook kent in uw leven. Dat wij niet alleen die redding ontvangen hebben, maar dat die redding zo ver doorwerkt in ons leven. Dat we ook bereid zijn Jezus te volgen. Op weg naar het kruis. Waar Hij het werk voor ons volbracht heeft. Heden is aan dit huis redding geschonken. En jouw leven, en uw persoonlijk leven, heb je die redding ervaren in je leven? Heb je die verandering ervaren in je leven? Dat je ook een Zacchaeus mag zijn, die Jezus ontmoette en bij wie alles anders werd. Amen. Zullen we samen nog een lied zingen? O God, die mij hebt vrijgekocht. 187 uit de bundel van Johannes de Heer. En ja, ik denk dat kleine mannetje, Zacchaeus, toen hij achter Jezus aanging, was het met één doel: ik wil op Jezus gaan lijken. En dan gaat dit lied ook over, maak mij een beeld van u. Zo vol van ootmoed, nederigheid, kom naar beneden. Ootmoed en dan liefde. Staat in de Bijbel, als je een broeder hebt die in nood verkeert en je sluit je hart toe, hoe kan Gods liefde in je blijven? Liefde dat deelt, liefde geeft en trouw, maak mij een beeld van u. Prachtig lied. En laten we dat ook met onze gedachten, hoe Zacchaeus veranderd is, ook met elkaar zingen. 187. Zullen we samen gaan danken? Vader in de hemel, dank u wel voor de prachtige geschiedenis van Zacchaeus in uw woord. Heer, en ik weet zeker dat Lucas deze geschiedenis niet zomaar toevallig hier opgeschreven heeft. Heer, wat is het prachtig dat we dit kunnen terugvinden in uw woord en dat we hierover konden lezen. Dat we ook misschien onszelf konden herkennen in deze kleine man, die altijd probeerde om groter te zijn dan dat hij zelf was. Meer te zijn dan dat hij zich voelde. En Heer, uit zijn boom naar beneden moest komen. U riep hem naar beneden. Heer, dank u wel dat u bij onze boom, bij ons leven, bij de plek waar we zijn, niet doorloopt, maar stilstaat. En ook ons roept, ik moet heden in jouw huis vertoeven. Heer, dank u wel dat we u uit mogen nodigen om in ons leven te komen. En ik wil u heel in het bijzonder bidden voor ons allemaal, zoals we vanavond hier in deze zaal, deze kerk zal aanwezig zijn. Dat we allemaal dat moment kennen dat we Jezus Christus aanvaard hebben in ons leven. Hij die aan de deur van ons hart staat en vraagt, mag ik binnenkomen? En als je dat nog nooit gedaan hebt, dan wil ik je nu de gelegenheid geven om in alle stilte naar hem toe te gaan. En in je hart tegen de Heer Jezus te zeggen, Heer Jezus, dank u wel dat u aan het kruis voor al mijn zonden gestorven bent. Voor mij als zondaar, zoals Zacchaeus was. En ik wil u vragen, wilt u in mijn leven komen wonen? Zeg het maar heel eenvoudig tegen de Heer Jezus. Ja, Vader, en als we dat gevraagd hebben, dan mogen we de Heer Jezus ook volgen. Via Jeruzalem, via het kruis, naar een eeuwige heerlijkheid. Want we weten, Heer Jezus, u komt spoedig terug. En dan zult u ons tot u nemen. En dan zullen we voor altijd bij u mogen zijn. Laat het dan zo zijn, Heer, dat u in de periode dat wij hier op aarde nog waren, dat u ons veranderd hebt. En dat we steeds meer zijn gaan lijken op wie u bent. Heer, dank u wel voor deze avond. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat we zo de nieuwe week in mogen gaan. Gekend door u. Geliefd door u. Geleid door u in ons leven. Uitkijkend naar uw komst. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Amen. We gaan samen luisteren naar het voorspel van lied 754. 1 en 2 gaan we dan zingen straks voor de zegenbeden. En 3 en 4 gaan we straks zingen na de zegenbeden. En tijdens het voorspel zal er de collecte ingezameld worden. Dit wil ik van harte bij u aanbevelen. Laten we heen gaan onder zijn zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de troostvolle, krachtige gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen. Tot het moment waarop de Heer Jezus zal komen en we hem van aangezicht tot aangezicht mogen zien. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.